Ik ga dus de laatste twee blokken van vandaag doen. Nou ja, ik zie nog steeds mensen die andere dingen aan het doen zijn. Ook al heb ik mijn bril op, dan worden jullie een beetje wazig. Maar is mijn tekst wel beter te lezen? Ja, dat is de keus. Wordt mijn tekst wazig of had ik lettertype 16 moeten gebruiken? Nou, after lunchdip hebben jullie misschien niet zo heel veel last van, want het is hier fris genoeg. Voor wie mij niet kent, ik ben Marion Dijkman. Ik kom uit Zoetermeer en ik had net al het gesprek. Jobel Zoetermeer, daar zijn we in 1997, mijn man en ik, gekomen. Maar sinds een jaar bestaat dat niet meer. Dus op dit moment zijn wij zoekende naar een kerk. Maar toen ik zo'n beetje de laatste jaarvergadering had, waar ik nog wel bij was, denk ik. In de rank was dat. Toen werd er over DLT gesproken. En opeens had ik mijn hand opgestoken om wel te helpen. Dus, daar sta ik dan nu vandaag. En ja, dit onderwerp heeft mijn hart, deze twee blokken. En ik, het is H en K, maar ik ben altijd een beetje dwars. Dus ik doe eerst K en dan H en ook een beetje door elkaar heen. En zo 6 jaar geleden was ik op de eerste Nederlandse versie van de Justice Conference. Een conferentie die door Tearfund werd gehouden en die ging over rechtvaardigheid. En er waren ook allerlei organisaties met standjes. En in de pauze kon je daar naartoe. En daar stond dus ook de Vegan Church. Voor iedereen die nu denkt, daar ga je me toch niet naartoe sturen? Nee. Ik vond het ook nog wel extreem. Maar zij doen dit vanuit het goed willen zorgen voor de schepping en het rentmeesterschap voor Gods schepping. En als we kijken naar de slogans van de Vegan Church en de Groene Kerken. Dan zie je bijvoorbeeld staan, het is Gods bedoeling dat onze zorg voor de schepping, onze liefde voor de schepper weerspiegelt. En dat is niet iets van 3 jaar geleden en hartstikke woke. Deze meneer is een theoloog en komt uit 1921, zeg maar. En de andere is, wat de schepping roept om een kerk die zorg draagt. En zo zijn er heel veel christelijke bewegingen of netwerken in Nederland die de zorg voor de schepping centraal stellen en die... Ja, die willen elkaar informeren, inspireren, christenen met elkaar verbinden. En dat laatste is denk ik ook wat ik vandaag wil. Ik wil je meenemen in wat de Bijbel en ook het DLT-stuk wat voor je ligt, zegt over de zorg voor de schepping en hoe God voorziet in je leven. En dat je daarom tevreden kunt zijn met je levensstandaard. En ja, deze twee blokken, Jacco zei het al, we hebben onze eigen draaier aangegeven, zijn voor mij ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zodat jullie met elkaar hierover in gesprek raken, je geïnspireerd raakt en het meeneemt naar je eigen omgeving en je gemeente. En ik sta hier dus niet om te vingerwijzen of een heel moralistisch verhaal op te hangen. En ik hoop ook dat niemand een voorbeeld wat ik in mijn verhaal aanhaal als een soort persoonlijke kritiek of kwetsend ervaart. Maar ik hoop dat je mag luisteren naar wat Gods geest tegen jou te zeggen heeft. Ben ik zo aan het... Ja, wat er... Oh, nee. Maar zit hij te dicht bij mijn mond? Moet hij toch verder? Ja, jouw vader heeft hem... Wat wil je? Iets ervan af? Dit beter? Geen idee. Ik werd zelf afgeleid van mijn eigen geluid. En ik ga net als Jacco eigenlijk terug naar Genesis. Want rentmeesterschap over Gods schepping begint met de erkenning dat de hele schepping van God is en dat Hij de schepper is. En als ik dan de 3 teksten lees die hier nu voor staan in Genesis 1 vers 31, en Jacco heeft het ook al aangehaald. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel goed was. En in Romeinen staat immers Gods onzichtbare eigenschappen, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zijn sinds de schepping van de wereld duidelijk zichtbaar en begrijpelijk gemaakt in de schepping, zodat de mensen op geen enkele manier te verontschuldigen zijn. En als laatste Psalm 24, de aarde is van de Heer met alles wat daar is, de wereld en al haar bewoners. Je leest hier dat God zich verheugt over wat hij heeft gemaakt, zijn schepping, en dat de aarde en alles wat erin is tot eer is van de schepper. En de mens is hier dus niet meer of beter dan de rest van de schepping of dan alle andere wezens of de natuur. Want kijk, daar sluit God met Noach na de zondvloed een verbond. En dat doet hij met hem, met de mensen die bij hem zijn, met het hele nageslacht, maar met alle levende wezens. Een verbond met alle mensen en dieren. En hij heeft het gesloten, het verbond, met alles wat op aarde leeft. Kijk, de mens heeft wel een andere positie. Daar gaat het zo ook nog over hebben. En een plek in de schepping als beelddragers van God. Maar God heeft een plan met de hele schepping. Niet alleen de mens. De hele schepping, wij, de natuur, de levende wezens. Alles is tot eer van God. En hoe passen wij dan, de mens, in die schepping? Wij zijn naar Gods beeld gemaakt en mogen voor de aarde zorgen. Dat zat weer ook in Genesis en dan wat andere versen. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee, de vogels in de lucht en alle dieren die op de aardbodem rondkruipen. Jacco haalde het al aan in het begin. In Genesis 2 vers 15. En de Heer God plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te beheren. Nou, Jacco had het er ook al over, hè? En misschien denk je nu van ja, maar staat hier nu juist niet onderwerp haar en heersen over? En wij zijn toch de enige schepselen die naar zijn beeld geschapen zijn. Dat betekent toch wel iets. Ja, het heersen en onderwerpen betekent dus niet jouw wil opleggen of als een tiran heersen of er misbruik van maken. Zit er een stekker los? Heb ik een stekker losgetrokken? Nou, ik gebruik deze dingen best vaak. Er zit geen stekker los. Heb ik iets gedaan? Oh jee. De batterij op? Nee toch?
De batterij is goed.
Ja, dat had ik ook al gezien. Nou, dat is de oplossing. Stop hem in mijn zak. Als je kijkt naar Jezus, die zegt: de mensenzoon is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Het is een dienend heersen. En die woorden bewerken en beheren in Genesis 2, en afhankelijk van je vertaling kan er ook staan onderhouden, die betekenen in het Hebreeuws aandacht geven, dienen, onthouden. En de letterlijke eerste betekenis van het Hebreeuwse woord voor onderhouden is dienen. Pas daarna komt werken. En dat geeft mij, voor mij wel aan in welke context ik dit moet zien. En als je dit bekijkt vanuit het rentmeesterschap, hè, wat we in de introductie hebben gehad, dan zijn wij Gods vertegenwoordigers en hebben wij de schepping in bruikleen. Hij heeft alles op aarde met zorg gemaakt en we hebben net gezien dat het heel goed was. En het is de bedoeling dat de mens, net als God, met de schepping omgaat. En ook al hebben we gezag, we mogen het niet misbruiken. De hele schepping weerspiegelt Gods glorie. En onze taak van heersen en beheren betekent dat we zijn geplaatst te midden van al het andere wat gemaakt is. En dat we dus oog moeten hebben voor de waarde en de behoeften van al het andere. En dat wij naar zijn beeld zijn gemaakt, betekent dat wij als zijn vertegenwoordigers de verantwoordelijkheid hebben om Gods karakter, en wat mij betreft is dat karakter zichtbaar geworden in Jezus, te weerspiegelen in alles, dus ook in ons rentmeesterschap over de schepping. En nog even een kleine teaser, want wie denkt, ja, maar wij zijn toch het sluitstuk van de schepping? Dat was volgens mij de zevende dag, die God heiligde, de rustdag. En God maakt dus de mens, zoals beschreven hier in Genesis 1, als rentmeesters van de schepping. En we mogen ervan genieten en ervoor zorgen. Want uiteindelijk leggen wij wel verantwoording af aan God. Maar door de zondeval veranderde alles. Niet alleen voor de mens, maar voor de hele schepping. Romeinen 8, Vers 20 staat, want de schepping is onderworpen aan de zinloosheid. Niet uit vrije wil, maar vanwege degene die haar daaraan onderworpen heeft. We maken door de zondeval fouten. Maar dat doen we ook richting de schepping. Egoïstische keuzes die schade toebrengen aan de schepping. Misbruik van ons gezag en de positie. En gaan we verkeerd om met de schepping. En het plaatje wat je hier ziet is Earth Overshoot Day. En ze hebben eens berekend de hele oppervlakte van de aarde en hoeveel er beschikbaar is. En wat onze consumptie nodig heeft aan aarde en oppervlakte. En op een gegeven moment heb je dus de aarde opgebruikt. En in 2025 was het ergens eind juli dat we die dag hebben bereikt met ons allen samen. En aan het einde van het jaar hadden we 1,75 aarde opgebruikt. In 1970 lag deze dag nog op 30 december. En het plaatje wat je hier ziet, is dat ze het per land hebben uitgerekend. Eigenlijk als we allemaal zouden leven als, ik geloof dat die eerste, ja, ach jammer dat jullie niet al die details kunnen zien. Maar het begint geloof ik met Qatar. Als we allemaal zouden leven als Qatar, dan is het in februari gewoon al opgebruikt. Nederland zit ergens rond mei. Overigens, een jaar eerder was het ergens in april. Dus dan denk ik, nou, we gaan vooruit. En ook op dit gebied, dus de zorg voor de schepping, is het nodig dat we onze zonden belijden. Dat we erkennen dat we fouten maken, dat de mensheid fouten maakt en maakte. En ook dit is onderdeel van onze bekering. Maar er is ook hoop. Als we verder lezen in Romeinen 8, dan komen we uit bij vers 21. Haha. Dan staat er, maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal deel hebben aan de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Deze hoop voor de hele schepping, niet alleen voor de mens, is begonnen met de opstanding van Jezus uit de dood. En die is dus voor de hele schepping. En de huidige situatie van de schepping wordt in deze Bijbeltekst omschreven als slavernij van de vergankelijkheid. Dus we hadden in ons groepje het er net ook al over, we zijn geen slaven meer. We zijn kinderen van God, maar hier hebben we het over de slavernij en dan van de vergankelijkheid. Het einde is de dood, het is eigenlijk een soort zinloos bestaan. En dan staat er in vers 19 dat de schepping met rijkhalzend verlangen. Ik zie dan altijd iemand, een soort lange Jan in de Efteling, die met zijn nek heel gaat kijken waar het aankomt. Kijken ze uit naar het openbaar worden van de kinderen God. En als Jezus dan terugkomt in vers 23 gaat dat verder en ons lichaam wordt bevrijd. Dan worden we verlost van ons sterfelijk bestaan. En zal de hele schepping dus uit die wat hier vergankelijkheid, sterfelijkheid worden bevrijd. En deze vrijheid houdt in dat de schepping tot het doel komt dat God met haar voor heeft. Zowel wij als mensen als de hele aarde. Alles wat God geschapen heeft. En in Jesaja, die zullen jullie vast wel kennen, staan wat profetieën over die toekomst. Over wat als het dan zover is. Hè? De wolf gaat bij het lam verblijven. De koe en de berin zullen samen grazen. Nou, tot nu toe eten beren de koe op, maar dan niet, hè? Een peuter zal spelen bij het hol van een adder. En je leest zelfs dat er gewoon het helemaal anders gaat worden. Petrus zegt, dan zullen de hemelen dreunend vergaan. Alle elementaire dingen van de wereld zullen in vlammen opgaan. En de aarde met alles wat er gedaan is zal verbranden. En in Openbaringen en ook Jesaja kijken we al verder vooruit naar een nieuwe aarde die komt en een nieuwe hemel. En nu is dit misschien het moment waarop je denkt, mooi verhaal. Leuk dat we hier een studie over doen. Maar waarom zou ik mij druk moeten maken over het milieu? Als er gewoon een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat het slecht gaat met het milieu is gewoon een gevolg van de zondeval, toch? Ja, dat snap ik ook wel. Want als ik kijk naar hoe ik opgevoed ben, werd er soms ook gewoon wel zo naar gekeken. Van ja, al die, nou ja, nu tegenwoordig heet het wappies, toen waren dat niet meer, maar misschien ben ik nu zelf wel zo'n wappie. En toch denk ik, als we ondanks deze gebrokenheid van deze wereld werken aan recht en gerechtigheid. Zieken de hand opleggen. Bidden voor oorlogen. Bidden voor mensen in nood. Bidden voor christenenvervolging. Allemaal gevolgen van de zondeval. En we dat doen vanuit de wetenschap dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is. Waarom zouden we dat dan ook niet voor de schepping doen? Voor de natuur en het milieu? Gods glorie is zichtbaar in alles. Dus we mogen vol verwachting zijn over wat komt. De volledige vrijheid en heerlijkheid en nu al meewerken aan Gods koninkrijk hier op aarde. En dat is inclusief goede zorg voor de schepping. Het rentmeesterschap over de schepping is een integraal onderdeel van het evangelie. Het is onderdeel van hoe wij ons licht in deze wereld mogen laten schijnen. Maar goed, ik ben natuurlijk nooit uitgediscussieerd met mezelf. Waarom zou ik iets moeten doen? Waarom zou jij iets moeten doen? Als we nog eens kijken naar dat grafiekje van de Earth Overshoot Day, me niet realiserend dat jullie helemaal niet zien wat daar staat. Maar ik had al wel genoemd, Qatar, Dubai. Laten ze daar nou eens de airco uitzetten. Dan schuiven we al een lekker stukje op. Of moet dat kleine Nederland nou iets gaan doen? Al die grote landen, laten we eens met China beginnen of noem eens wat. Of laat ik het even bij mezelf houden. Joh, ik maak allemaal niet 4-5 keer per jaar een verre reis naar de tropische eilanden. Als al die mensen die dat nou eens elk jaar doen voor hun vakantie 1 keer minder gaan. Dan hoef ik dat niet te doen, toch? Nou, als ik zo'n gesprek met mezelf heb, dan denk ik aan een balk en een splinter. Dan denk ik, Marion, haal even die balk uit je eigen ogen. Probeer niet die splinter bij die ander weg te halen. Bemoeien is even met jezelf en niet met die ander. Maar waarom raakt dit onderwerp ons dan zo? Waarom leeft het dan toch wel wat, schuurt het? Waarom gaan we ons verdedigen of is er discussie? Een van de sleutels voor goede zorg van de schepping is volgens mij dat je tevreden bent met wat je hebt en God vertrouwt dat hij zal voorzien in wat je nodig hebt. En dan komen er bij mij eigenlijk twee belangrijke vragen op. En ik hou dit verhaal net zo goed voor mezelf als voor jullie. Want ben ik wel tevreden met wat ik heb? En vertrouw ik erop dat God voorziet? Zijn wij nog tevreden met wat we hebben? En is wat wij hebben eigenlijk niet meer dan genoeg of soms zelfs te veel? Als ik wel eens lange stukken in de auto moet rijden, dan luister ik graag naar een podcast. En dit is de podcast De Ongelooflijke Podcast, dat is een eentje van de EO. En daar was Paul Schenderling, een econoom, een grote naam als econoom, een van de meest gezaghebbenden, ook christen, die was te gast. En hij had het over de economie van precies genoeg. Nou moet ik je wel zeggen, economie was echt mijn slechtste vak. Zodra ik dat kon laten vallen op de middelbare school, heb ik dat gedaan. Dus een heel veel van wat hij zei, begreep ik echt helemaal niks van. Maar een aantal dingen raakten me wel. En ik wil twee uitspraken van hem citeren. Rijkdom is een leven van te veel. Armoede is een leven van te weinig. We kunnen dit opheffen in een gemeenschap waarin we wederzijds afhankelijk zijn en iedereen kan bijdragen. En de tweede uitspraak is, liefdeswerk is werk dat in onze 24-uurseconomie gemakkelijk in de verdrukking kan raken. We zijn juist geroepen om dat werk te doen. Door te leven van genoeg kan je daarvoor tijd vrijspelen. Nou, dat doet wel wat met me als iemand dat zo zegt. En Paul Schenderling leeft dat dus ook uit. Hij heeft dus echt samen met zijn vrouw gekeken. Oké, hoeveel hebben wij echt nodig? En kan ik dan minder gaan werken? Dat is een hele spannende discussie ook, want als het leven duurder wordt, heeft hij dus een probleem. Maar het maakte hem afhankelijk van anderen. Maar hij wil leven vanuit de vrijheid van Jezus. En dat is een last die licht is. Ook in ons groepje ging het een paar keer over moeten, maar het is mogen. En de last van Jezus is licht. En hij houdt ruimte en tijd over, ook zijn vrouw, om te doen waar God hem voor heeft geroepen. En voor hem zit daar alles in. Goede zorg voor de schepping, het milieu en de natuur. Maar hij is zich er ook van bewust dat onze consumptie, of misschien zelfs overconsumptie, voor anderen en vaak voor mensen in andere landen enorme natuurschade betekent. En zij vaak onder slechte werkomstandigheden moeten werken en worden uitgebuit. En hij gelooft in een economie van gerechtigheid, niet een economie van het recht van de sterkste. Een wereld waarin je geen loser bent als je het financieel niet redt, of waar de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer, maar waar er plaats is voor iedereen en waar er naar elkaar wordt omgekeken. Een economie dus waar er genoeg is voor iedereen en de aarde niet wordt uitgeput en mensen niet worden uitgebuit. En dan vraag ik me af, is er ruimte in mijn leven voor Jezus? Als het gevuld is met verlangen naar meer. En dan zegt Johannes de Doper, hij, Jezus, moet meer worden, ik moet minder worden. Maar hoe weten we nou zeker dat we kunnen leven van genoeg? Dat kunnen we omdat God voorziet. En het zit al in zijn naam. Yahweh Jireh. De Heer zal erin voorzien, betekent dat. En het zit eigenlijk twee delen in. Het is Gods vermogen om te zien, er zich bewust van te zijn dat wij iets nodig hebben, en ook in die behoefte te voorzien. Tweede argument wat ik heb als bewijs dat God voorziet, is de talloze voorbeelden in de Bijbel. En dan kan ik een indrukwekkend lijstje op gaan lepelen, maar ik ben eigenlijk benieuwd, ik weet niet of het mag voor de opnames, maar roep eens wat. Roep eens een voorbeeld uit de Bijbel waarin God voorziet. Het manna, ja. De weduwe bij Elia. Vijf broden en twee vissen. Kinderen krijgen, iets met Hanna, denk ik dan, bijvoorbeeld. Ja. Water in wijn veranderen. Ja, nog meer? Oh ja, al met de tentvin, ja. Salomo met de wijsheid. Schelfzee gaat open. En dan noemen we er nog één. Ik hoorde hem niet helemaal. De ark. Nou, en geloof me, ik had nog weer andere dingen hierin staan. Dus volgens mij, als je er allemaal eens goed voor gaat zitten, dan krijg je een aardig lijstje waarin de voorbeelden in de Bijbel talloos zijn. Dat God voorziet. Dat hij zijn naam eer aandoet. Dat zijn naam klopt. Maar, dat is altijd een maar, hè. Maar ook zullen we tijden van beproeving kennen. Tijden van te weinig of tijden waarin onze behoeften niet zijn vervuld. En dan mogen we weten dat God onze kracht is. En als we dan kijken naar Filippenzen 4, vers 11 tot 13 en vers 17, dan zien we hier een stukje van Paulus die schrijft aan de Filippenzen en hij bedankt hun voor de steun die ze hem gaven. Ik zeg dit niet omdat ik ergens gebrek aan zou hebben, want ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden en ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. Ik ben met alles bekend, zowel met een volle maag en overvloed als met honger en gebrek. Ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Het gaat mij echter niet om de gift, maar om de vruchten daarvan die op jullie rekening worden bijgeschreven. Paulus weet wat het is om overvloed te hebben. Een volle maag te hebben, maar ook wat het is om vernederd te worden en honger te lijden. En hij moedigt die Filippenzen aan om ongeacht hun situatie, waar ze ook in zitten, tevreden te zijn, omdat God altijd voor hen zorgt, omdat hij voorziet. En door Gods kracht kan Paulus alles aan. En ze hadden hem financieel ook gesteund. Maar Paulus geeft hier aan wat hij het meest waardeerde in de tijden van armoede. Dat was niet het geld wat ze gaven, maar juist de liefde en de betrokkenheid. Daar werd hij gewoon heel blij van. En in vers 17 noemt hij dat geestelijke rijkdom, een vrucht op de hemelse rekening. En als je leeft van genoeg, hoef je niet de hele dag als een zuurpruim rond te lopen. Je theezakjes 10 keer te gebruiken. Ik ken ook mensen die echt 100 keer, dat ik echt denk, daar hoef ik geen thee meer van, maar goed. Je was met de hand te gaan doen of heel braaf al je sokken te gaan lopen stoppen. Maar kijk waar Jezus in jouw leven meer mag worden. Zie wat er misschien minder mag worden en waarvoor er dan ruimte komt. En we hadden het al over, Jacob begon ermee, is dat het ook vreugde kan geven. Als je Paul Schendeling hoort, dan is hij echt gewoon blij. Terwijl hij voor heel veel dingen echt bij zijn buren aan moet kloppen, omdat hij het zelf niet heeft. Maar met zorg voor de schepping en tevreden zijn met je levensstandaard is ook een manier om je te richten op het koninkrijk van God. En dat kan je alleen maar dichter bij God brengen. Er kan ruimte ontstaan voor ontspanning. Nieuwe talenten, misschien niet alleen die van jezelf, maar ook van anderen. En je komt erachter dat je elkaar nodig hebt. En dat hangt dus niet af van iemand die veel geld heeft of iemand die talenten heeft. Of dat staat los van je financiële of sociale status. We hebben elkaar allemaal nodig en zo groeit ook die onderlinge liefde. En is dat nou niet precies zoals Jezus wil dat we met elkaar omgaan? Ik wil afsluiten met een aanmoediging. Zie zorg voor de schepping en gebruik van de schepping als een verantwoordelijkheid die God je geeft. We hebben de aarde in bruikleen. Je bent Gods vertegenwoordiger op aarde en je mag zijn koninkrijk op aarde zichtbaar maken. In alle aspecten. Ja, leef in evenwicht met wat de schepping aan kan. Dat is ook voor mij een uitdaging, hè? Gebruik de aarde en alles wat God je gegeven heeft goed. Dus begrijp dat ik mezelf net zo hard aanmoedig als jullie. Wees tevreden, ongeacht je situatie, en vertrouw op God. Dat hij voorziet. En zorg ook voor elkaar. We hebben God nodig, we hebben elkaar nodig. En ja, wat ik al net zei, die onderlinge liefde. Als ik ook weer denk aan de eerste gemeente in Handelingen. Ja, ik denk dat mensen dan jaloers naar ons gaan kijken. Van hoe doen jullie dat met elkaar? En zie dit niet weer als iets nieuws wat moet. Nu moet ik in de winkel gaan kijken of het wel biologisch is. Of ik moet gaan kijken of mijn vliegreis wel mag. Nee. Zie het niet als een last. Zijn last is immers licht. We mogen genieten van Gods prachtige schepping. De hulpbronnen die God ons geeft. En we mogen God, de schepper, dienen met vreugde. Want wij zijn zijn rentmeesters.